Waar hebben we deze morgen over? We zijn met elkaar al een poosje onderweg. En als ik terugkijk, dan denk ik, er zijn al heel wat heilige huisjes omvergevallen. Als je alles kijkt waar we uit voortkomen met elkaar, de tradities en alles wat erbij komt. En het kan best zijn dat, wat ik deze morgen zeg, dat er weer een paar huisjes omvallen. Misschien blijven ze staan. Ik weet het niet. Maar we gaan met elkaar lezen. Lucas 19. En die hebben we ook al zo vaak gehoord. Maar het is net hoe je er tegenaan kijkt. Lucas 19 vanaf vers 11 tot en met vers 14 en dan ook vers 27. Er staat boven, en dit is iets wat de Heer Jezus vertelt aan de Farizeeën. Maar dan moet je een paar hoofdstukken terug, want hij heeft heel wat verteld. Maar die hadden hem een vraag gesteld en dan geeft hij diverse gelijkenissen. En een van die gelijkenissen is deze. 10 slaven en 10 ponden staat er bij mij boven. Terwijl zij, zijn de Farizeeën, nu dit alles horen, sprak hij een gelijkenis uit die hij eraan toevoegde, omdat hij dicht bij Jeruzalem was. En zij dachten dat het koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken. Hij zei dan, een zekere mens van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zichzelf een koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. En zijn burgers haatten hem en stuurden hem een gezantschap na om te zeggen, wij willen niet dat deze man koning over ons zal zijn. En dan vers 27. Maar deze vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning over hen zou zijn, breng ze hier en sla ze hier voor mijn ogen dood. Hard, hè? Als je dit zo leest, dan kun je je afvragen, wie waren nu eigenlijk die mensen, de vijanden van de Heer Jezus? Want het gaat hierover, het komt zo op, die ene mens, weet je wel, die op reis ging, dat was de Heer Jezus. En met name de vijanden van het volk, dat waren eigenlijk, ja, de leiders van het volk, die altijd dwars lagen. En dat was niet alleen met de Heer Jezus, maar ook met Paulus. Paulus had altijd tegenstanders. Ze maakten de Heer Jezus zijn leven zwaar tijdens dat hij hier was. Maar ook Paulus en zijn vroege en late bediening. Zij probeerden met alles wat hen was, probeerden zij de boodschap die zij brachten te ondermijnen en hen te doden. Dat kun je nalezen in de handelingen en de evangeliën. Altijd waren ze erop bedacht om hen te doden. En waarom? Omdat zij niet geloofden dat Jezus de Zoon van God was, vertelde hij zelf. En dat in Paulus verkondigde dat die Jezus, dat de Christus was. En dat aanvaarden ze niet. En de vraag kan nu gesteld worden, wie waren eigenlijk deze Joden? Een vijand van Gods woord. Het waren vijanden. En hoe is het eigenlijk gekomen dat ze vijanden waren? Maar dit verdient wel enige uitleg voordat we daarin verder gaan. En dan gaan we 125 jaar terug voor Christus. En dat was een gedeelte, er was een koning over Joodse Juda. En die onderdrukte Edom. En Edom is Esau. Dat kunnen we allemaal lezen, daar komen we straks ook nog op. Zijn de Edomieten. Alleen op een gegeven moment, die Edomieten kwamen in opstand. En die Joodse koning, die heeft hun steden verwoest. En die heeft hun weggevoerd naar Juda. En ze mochten daar rustig wonen als zij zich bekeren tot het Joodse geloof. Ze zich lieten besnijden en dat deden ze met plezier, want ze waren terug waar Ezo eigenlijk ook aanspraak op maakte, Edom, in het land Juda. Dus in wezen, als je dit goed bekijkt, dan zijn die Edomieten ingelijfd in Juda. En op een gegeven moment, als je ingelijfd wordt en je laat je besnijden en je aanvaardt het Joodse geloof, dan ben je een Jood. heel kort door de bocht. En dit is zo met hun gebeurd. Dus vanaf dat moment waren zij Joden, de Edomieten. Esau. Wat wij ook weten, dat Jacob met het bedrog het eerste geboorterecht van Esau had afgetroggeld. En dat kunnen we allemaal lezen in Genesis 47. En voor een bordje soep. Weet je? En zelfs Jacob werd gezegend met bedrog door zijn vader. En allemaal met bedrog. En Esau, dan zegt Esau op een gegeven moment, dan krijgt hij het door, in Genesis 25. En dan zegt, toen zei Esau tegen Jacob, laat mij toch slurpen van het soep, dat weten we. En daarom gaf men hem ook de naam Edom, staat erbij. En Esau die haatte Jacob echt heel veel. En hij kreeg door dat Jacob gezegend was door zijn vader, dat hij geen eerste geboorterecht meer had. En Esau zei op een dag in zijn hart, de dagen van rouw over mijn vader naderen, dan zal ik mijn broeder Jacob doden. Dus de strijd tussen Esau en Jacob. En dan staat er in Maleachi dat het volk Edom, waarop de Heere tot in eeuwigheid toornig is. En er zijn voldoende bewijzen dat we kunnen bewijzen dat in wezen het zaad van Esau vermengd is met het zaad van Juda, oorspronkelijke Joden. En het is altijd de oude strijd geweest op de dag van vandaag tussen deze Jacob, tussen Jacob en Esau. En één ding mogen we weten, die strijd, die wordt een keer beslecht. En wanneer? Aan het einde van deze aion. En wat staat er in Gods woord? God zelf zal met Esau afrekenen. Wij mensen niet. Wij denken heel veel dat wij kunnen. Maar staat gewoon in de Bijbel dat God met Edom zal afrekenen. En in principe met Esau. En er staat er ergens in de apocryfe boeken, wie heeft daar wel eens van gehoord? Er is ook een apocryfe boek Ezra en er staat, want het einde van deze eeuw is Edom, Esau. Einde van deze eeuw. En dat zijn in principe surrogaatjoden. Dat is het einde van deze eeuw. En het begin van de toekomende eeuw die nog komt, is Jacob, Israël. Staat niet in onze Bijbel, maar ik vond het wel leuk om even te benoemen. Dus het einde van deze eeuw is Esau, Adam. Dus ergens een punt in de toekomst is daar een strijd dat Edom vernietigd wordt. En dan komt er een nieuwe fase en dat is Jacob, Israël. En ergens kun je ook lezen in Obadja dat Edom aan het einde van deze aion weer zal bestaan. En dan staat er in Obadja 1 vers 18, het huis van Jacob zal het vuur zijn, het huis van Jozef de vlam en het huis van Esau de stoppels. Zij zullen Esau in brand steken en verteren en van het huis van Esau zal niemand ontkomen, want de Heere heeft het gesproken. Obadja 1 vers 21, verlossers zullen de berg Sion opgaan en het bergland van Esau te oordelen. En het lands koningschap zal van de Heere zijn. En zo zal het worden in de toekomst. Het koningschap zal van de Heere zijn. Maar zover is het nog niet. Het moet nog allemaal gebeuren. En als je dan inzoomt op Edom, wat hij allemaal heeft gedaan, een surrogaatjood, dan heeft hij vaak deelgenomen aan de oorlogen tegen Juda en de inwoners van Jeruzalem. Ook onder Nebukadnezar. Zij hebben de stad geplunderd, de inwoners vermoord en aangedrongen op een algehele verwoesting van de stad Jeruzalem, Edom. En als je kijkt naar de wreedheden van Edom door al die eeuwen heen, dan zie je ook in Jesaja en Jeremia dat Edom vervloekt wordt door hun namens God. En er zijn meerdere teksten in de Bijbel dat Edom actief deelgenomen heeft om Juda te verwoesten. Want die haat, die bleef in Esau zitten. En ook, ondanks dat ze Joden waren, nepjoden, bleef die haat er. Maar we mogen ook ontdekken dat je ook vaak kunt lezen dat God Edom zal vernietigen. Echt vernietigen. Dan kun je teruglezen in Psalm 137, Obadja 1 en Jesaja. Ik pak daar één vers uit in Jeremia 49. Over Edom, zo zegt de Heere van de legermachten. Ik echter, ik zal Esau ontbloten. Ik zal zijn verborgen plaatsen blootleggen, zodat hij zich niet kan verstoppen. Zijn nageslacht wordt verdelgd, evenals zijn broers en zijn buren. En hij is er niet meer. God die zal dat doen. En weet u, ze hebben nog een afschuwelijke misdaad, hebben ze dus op hun schouders. En wat is dat? Dat is, we kunnen lezen in Matthäus 2, toen Herodes, de Romeinse heerser over Juda, ten tijde van de Heer Jezus. Toen de Heer Jezus geboren werd, werden alle kinderen beneden de 2 jaar werden vermoord. De Heer Jezus is toen gevlucht naar Egypte, dat weten we. We kunnen het lezen in Matthäus 2. Maar de zogenaamde Joden hebben eigenlijk in die tijd het hele Joodse, het oorspronkelijke Joodse gedeelte gewoon vermengd. Ze zijn vermengd. En weet u, als je 1 keer uit Edom, Esau bent, en je denkt dat je een Jood bent, de ware aard blijft er altijd in zitten. En dan eigenlijk is het, kijk, ze worden wel eens vergeleken met adderengebroed of wat ook, maar een adder blijft een adder. En die heeft altijd voor ogen om het zaad van de vrouw te vernietigen. En de zaad van de vrouw is de Heer Jezus. Dat blijft altijd doorgaan tot op de dag van vandaag. Want dat is eigenlijk de kern van alles wat er nu gebeurt. De zaad van Esau, die haat gewoon Jacob. Het zaad van Jacob. En eigenlijk, wat is daaruit voorgekomen? De Heer Jezus. En de wet die zegt ook, elk zaad zal voortbrengen volgens zijn soort. Dus als je 1 keer uit een bepaalde zaad bent, dan kun je dat nooit verloochenen. In Jeremia staat, kan een Ethiopiër zijn huid veranderen? Als je 1 keer donker bent, kun jij niet blank worden. Het blijft zoals het is. En dan staat er nog, of een panter zijn vlekken, staat erbij. Dan zou gij ook in staat zijn goed te doen. Gij die gewend zijn, zijt kwaad te doen. Dus als je eenmaal dat gewend bent en je komt uit een bepaalde staat, dan kun je dat niet veranderen. En er is in de pogingen om eigenlijk Israël te vernietigen, de Joodse staat, heeft Esau een hele grote rol gespeeld. En tot de dag van vandaag. En als je kijkt naar de 70 na Christus, toen Jeruzalem verwoest is, hebben zij daar een hele grote aandeel in gehad, onder Titus. Jeruzalem is gewoon verwoest. Weet je, ook Edom en Amalek hebben altijd geprobeerd om Gods volk te vernietigen. En dat weten we ook uit het Oude Testament. Voor jezelf moet je maar even kijken die lijn erin houden. Jacob, Esau. Als je Exodus 17 leest, daar streed Israël tegen Amalek. Weet je nog, Mozes moest zijn hand omhoog houden en Israël won. Als hij dit deed, dan werd Amalek sterker. Kunnen we lezen in Exodus 17. En er staat er, zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van de zwaard. Toen zei de Heere tegen Mozes, schrijf dit de nagedachtenis in een boek en print het Jozua in, dat ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. Hij zei, voorzeker, de hand op de troon van de Heere, de strijd van de Heere zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie. In 1 Samuel staat, ga nu heen en versla Amalek en sla alles wat hij heeft met de ban. Spaar hem niet, maar dood hen van man tot vrouw, van kind tot zuigeling, van rund tot schaap en van kameel tot ezel. Als je daar gewoon over nadenkt, of voor opdracht God geeft aan Mozes en aan Jozua. Ze moesten eigenlijk het hele volk gewoon uitroeien. Alles wat er was, gewoon uitroeien. En als je dan afvraagt, ja, wie was Amalek? Amalek kwam ook uit Esau. Dat was ook een volk die zuiden van Juda leefde. In het woestijngebied. En de afstammelingen daarvan was een kleinzoon van Esau. Genesis 36 kun je dat lezen. Ook in de Bijbel kom je Amalek steeds tegen. Allemaal Esau. Want God had een hekel aan Esau. En eigenlijk zijn Amalek en Edom eigenlijk een symbool voor de machten die eigenlijk het herstel van Israël bestrijden. Zij zullen tot op de dag van vandaag bestrijden dat Israël geen bestaansrecht heeft. Alleen, ik zeg nu Israël, maar waar is Israël? Ze doen het allebei op verschillende manieren. Edom doet het heel subtiel en probeert Israël naar de kroon te steken. Want hij denkt nog steeds, ik ben Israël, ik heb het eerste geboorterecht. En Amalek, dat zijn mensen die stoort zich eigenlijk helemaal nergens aan. En die is in staat om Israël gewoon uit te roeien met middelen die eigenlijk gewoon afschuwelijk zijn. Dus je hebt eigenlijk twee types. Maar die Edom, dat is een Jood, een nepjood. En Amalek niet. Dat zijn gewoon, die proberen, ze stammen uit Esau, proberen gewoon Israël gewoon te vernietigen. En waar draait dit allemaal om? Het gaat eigenlijk om de strijd om het koninkrijk van God die aanstaande is. 1000 jaar die na deze periode komt. Om die strijd, daar gaat het. Wie wordt daar koning? En Esau vindt dat hij er recht op heeft. En dan zal hij proberen met alle middelen die hij heeft, samen met Amalek, ook in deze tijd. Hij wil maar één ding. Hij wil dat koninkrijk bemachtigen. Die voorzegd is, en hij weet het vanuit Gods woord, die koninkrijk die eraan komt, die is van mij. En niet van Jacob. En als je kijkt naar die vermenging van die Joodse staat, die is zo groot, dat eigenlijk het totale ras, de zuivere ras die er was, die is compleet vermengd en er zijn ook heel velen gevlucht naar andere landen. En ze zijn eigenlijk verstrooid, net zoals de 10 stammen, over andere landen en andere naties, staat er in de Bijbel. Maar het heeft ook tot gevolg dat ook die Edomieten, die zijn verstrooid. Ze zitten overal. Niet alleen de Joden. Kijk, er zijn genoeg Joden in deze wereld. Maar wat zijn dat voor mensen? Eén ding weet ik wel, als je hun vraagt, dan geloven zij dat die Jezus, die al geweest is, de Christus, dat die nog moet komen. En eigenlijk, als je dan kijkt in de Bijbel wat de Heer Jezus daarover zegt, over die valse Joden, dan kom je op een gegeven moment, ik heb het wel eens vaker gezegd, de Heer Jezus die noemt Herodes de valse, de gevaarlijke jakhals, Lucas 13. Ik zal het lezen. Op diezelfde dag kwamen er enige fariseeën en zeiden tegen hem, ga weg en vertrek van hier, want Herodes wil u doden. En Jezus zeide tot hen, gaat heen en zegt tot die vos, zie, ik drijf boze geesten uit en volbreng genezingen, zegt de Heer Jezus, heden en morgen. En op de derde dag ben ik gereed. Die derde dag is toekomst. En dan is hij gereed om datgene te doen wat hij altijd gezegd heeft. Ik zal dus die valse Joden uitroeien. En Herodes die werd gehaat door het Joodse volk. Want Herodes, zijn vader, ja, was een Edomiet. Komt u wel bekend voor, zeker. Zijn moeder was de dochter, ik heb het ook opgezocht hoor, van een Arabische sheik. Hij werd dus eigenlijk als een half Jood beschouwd. En de Heer Jezus die wist dat als geen ander. Hij zei, het is een vos, het is een jakhals. En zoals ik net ook al gezegd heb, die Edomieten die waren gedwongen om zich te laten besnijden en het Joodse geloof aan te nemen. En Herodes zelf had heel weinig met het Joodse geloof en ook met de Joden. En wat zegt de Heer Jezus? Die zegt in Lucas dat zij de grootste misdaden hebben gepleegd. Zij hebben de profeten gedood en ze beschuldigden de Heer Jezus. Nee, er was een beschuldiging van de Heer Jezus aan hun adres. Jullie hebben alle profeten gedood. Lucas 11, daar staat, daarom heeft de wijsheid van God gezegd, ik zal profeten en apostelen naar hen toezenden en van hen zullen zij sommigen doden en anderen vervolgen. Opdat van dit geslacht afgeëist wordt het bloed van alle profeten, dat van de grondlegging van de wereld af vergoten is, van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharia, die omgebracht is tussen het altaar en het huis van God. Ja, ik zeg u, het zal afgeëist worden van dit geslacht. Dus de Heer Jezus die wist als geen ander welke mensen hij voor zich had. En wij denken altijd van, ja, maar die Joden, dat zijn toch de Joden, dat is het volk van God. Maar de Heer Jezus die zegt gewoon jakhals en die zegt adderengebroed en er komen zo nog op. En wat nog erger is, deze Joden die beroemen zich ook nog dat ze dus het zaad van Abraham zijn. Dat is ook iets moois. Johannes 8 vers 31. Jezus dan zei tegen de Joden die in hem geloofden, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Dus de Heer Jezus had die twistgesprek met de Farizeeën. En er staat er ook bij, en enige Joden kwamen tot geloof. Want er waren natuurlijk ook nog andere Joden in Juda. Maar enigen kwamen tot geloof. Het staat er ook in vers 8, vers 30. Toen hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Johannes 8, vers 33 staat, dan zeggen zij, zij antwoorden hem, die Farizeeën, wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit iemand slaven geweest. Hoe zeg jij dan, gij zult vrij worden? Dus met andere woorden, zij zijn uit Abraham, ze zijn nooit iemand slaven geweest. En waar hebben ze het over? Johannes 8, vers 37, ik weet, zegt de Heer Jezus, dat gij Abrahams nageslacht zijt. Uit Esau Edom. Want Abraham, daar is ook Esau uit, maar ook Jacob. Dus zij liegen niet als zij zeggen, wij zijn uit Abraham. Want zij komen ook uit Abraham. Alleen dan via de lijn van Edom, Esau. Maar gij tracht mij te doden, zegt de Heer Jezus tegen hem. Maar gij tracht mij te doden. Omdat mijn woord in u geen plaats vindt. Dus zij namen Gods woord helemaal niet aan. De Heer Jezus wist wie hij voor zich had. Het waren surrogaatjoden. En dan zegt de Heer Jezus in vers 44, gij hebt de duivel tot vader en wilt begeerten van uw vader doen. Dit was een mensenmoorder van de beginnen en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard. Dan komen we weer terug uit het zaad. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Dat zegt hij even keihard tegen die Farizeeën, schriftgeleerden, ook tegen de Sadduceeën. Maar wat hij hier zegt, dat heeft eigenlijk, is niet van toepassing op het zaad van Jacob. Want uit Jacob, daar komen de Joden voort, zoals wij die noemen. Maar door Esau en zijn afstammelingen, kan best zijn dat dit ook eigenlijk een voortzetting is van de slag van Kaïn, die de moordenaar van het begin was. Want als je kijkt, ik weet niet of je het over nagedacht hebt, Kaïn, dan heb je Ismaël ook nog, dan heb je Esau, en dan gaat het door. Dus er is een bloedlijn. Want er staat ook in 1 Johannes 3, niet gelijk Kaïn, hij was uit de boze en vermoordde zijn broeder. Daar ging het ook weer om de broeder, uit de lijn. En waarom vermoordde hij hem? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. En als je dan apostel Johannes weer leest in Openbaring 3 vers 9. Zie, ik geef u enigen uit de synagoge van de Satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Dus die lijn die moet je echt duidelijk voor ogen houden. En dat gaat door tot de dag van vandaag. En eigenlijk is dit ook een verwijzing naar het verraderlijke zaad van Esau, die als Joden vermomd zijn, valse Joden. En dit wordt eigenlijk ook duidelijk dat zij aanspraken maken op het zaad van Abraham. Tot de dag van vandaag. En dat zij geen slavendienst verricht hebben, dat klopt helemaal. Zij, wat dat betreft liegen ze niet. In Johannes 8, vers 33. Maar geen Israëliet, een ware Israëliet of Jood, kon zeggen, wij zijn niet iemand slaven geweest, want zij zijn slaven geweest in Egypte. Want daar sloeg het op. Maar die valse Joden die zeggen, wij zijn nooit iemand slaven geweest. Dat klopt helemaal. Want zij waren geen onderdeel van het volk. Want zij komen uit het zaad van de Satan. Er is altijd die strijd tussen de zaad van de vrouw en de zaad van Satan. Vanaf Kaïn al gaat dat door. Dus twee zaden. Dus eigenlijk als je het allemaal op een rij zet, dan kun je eigenlijk wel aantonen, die zaden lopen gewoon door tot de dag van vandaag. En er is niks veranderd. Helemaal niks. Dus zij begeven zich onder alle volken. En we willen deze nog steeds. En het kan best zijn dat ze zich helemaal niet voordoen als een Jood. Kijk, als je een Jood op straat ziet lopen met die krulletjes en al die orthodoxe Joden. Ja, vraag die maar eens uit welke stam. Ik heb het één keer gedaan. Nou, toen draaide hij zich kwaad om en liep weg. En het kan ook best zijn dat hij mij niet begrepen heeft. Maar één ding is zeker. Die zaden gaat op de dag dat het nog steeds gaat, wat in de toekomst, om het koninkrijk van God. Esau denkt nog steeds dat hij daar aanspraak op kan maken. En eigenlijk is een diepste is een strijd tussen Satan en God. Maar er is ook een gedeelte dat geduldig wacht. Gewoon op de komst van de Messias. En of je dat nou gelooft of niet, zijn ook ware Joden die nog steeds geloven dat een Messias komt. Alleen dat is hun, ook binnen de christelijke wereld waarin wij wonen, zijn er mensen die anders denken. Ze geloven wel dat ze uit Christus zijn, maar die denken compleet anders dan wij denken. Maar ook in deze tijd, als je het geweld ziet, wat er allemaal gebeurt, dan kun je soms denken van, ja, is dat nou nu uit God of niet? Van Israël, die, of volk, wat daar nu, al die Joden die er zijn. Het is allemaal met macht en kracht en met oorlogen, noem maar op. En als je dan kijkt, ook in de wereld, moet je eens kijken wat er in Israël gebeurt. Maar wij praten over Israël, dus wie krijgt de schuld? Israël. Maar het zijn eigenlijk Joden die er zitten. zijn Joden. En als je Ezo bekijkt, die is leep, heb ik net ook gezegd. Hoe kan hij zich beter voordoen dan net doen of hij dus namens God handelt? Hij doet zich gewoon voor als Jacob. En ook in deze tijd zegt de wereld al heel gauw, dat doet Israël, eigenlijk Jacob. Moet eens kijken wat ze doen. Is dat nou Gods volk? Gods volk krijgt de schuld. Gisteren sprak ik nog met iemand, die had ook even fel. En die zegt, ja, jij zeker met het volk Israël en dit en dat. Toen dacht ik van, nou, zo is het exact. Ja, Israël krijgt de schuld van alles. Ook nu. En als je naar de geschiedenis bekijkt, dan zijn de Joden niet de 10 stammen van Israël. De Joden die hebben geen recht daarop. Dat klinkt gek. En ze vertegenwoordigen, en dat wordt ook vaak gezegd, ook niet het volk Israël. Er is maar één iemand die recht daarop heeft. Als je naar Jozef kijkt, Efraïm en Manasse. Aan Efraïm is het eerste geboorterecht ten behoeve van het hele volk Israël toevertrouwd. Weet u nog? Jacob zegende die twee. Efraïm en Manasse. En dat kunnen we ook lezen in Genesis 48. Maar zijn vader weigerde het en zei, ik weet het, mijn zoon. Ik weet het. Ook hij zal tot een volk worden. Ook hij zal aandacht krijgen. Maar toch zal zijn jongste broer meer aanzien krijgen dan hij. En zijn nageslacht zal tot een groot menigte van volken worden. Zo plaatst hij Efraïm voor Manasse. 48 vers 21. Toen zei Israël tegen Jozef, zie, ik ga sterven, maar God zal met jullie zijn. En hij zal jullie terugbrengen naar het land van jullie vader. God die zal het volk terugbrengen. Weet je, tuurlijk zijn er enorm veel Joden die ook het christelijk geloof hebben aanvaard. Die zijn er. Maar dat wil niet zeggen dat ze zich altijd uitgeven voor Joden, ook in deze wereld. Ook die Joden, en dat kunnen we ook lezen in de Bijbel, de ware Jood, die zijn ook verstrooid. Jacobus, die schrijft daarover, weet je wel, aan de 12 stammen en de verstrooiing, en heeft het over de 12 stammen. Dus met andere woorden, onder de volken zitten de 10 stammen en ook de ware Joden. Maar dat wil niet zeggen dat ze zich altijd uitgeven voor Joden. Want ook zij moesten vluchten ten tijde van de handelingen voor de fariseeën, voor de Joden die hun vervolgden, omdat zij geloofden dat Jezus de Christus was. Dus als je dan kijkt, eigenlijk zijn al die 12 stammen verstrooid onder de andere landen. En nu kun je afvragen, wie zijn dan de Joden die daar zitten? In Palestina. En als wij al deze dingen willen begrijpen, dan kunnen we ook zeggen, hoe is eigenlijk die Joodse staat in 1948 opgericht? Hebben jullie daar wel eens in verdiept? Dat dat door list en bedrog gebeurd is? Want hoe werden zij verdedigd? Door de Engelsen en door de Amerikanen. Ja, maar het is Israël. Het is het beloofde land waar zij aanspraak op hebben. Ja, en laten we hun dat land geven. Het is hun land. Nou, dat lees ik in de Bijbel helemaal niet. Maar het is hun land. Dus laten wij maar hun dat land geven. En dan kunnen zij daar rustig wonen. Wie gingen erheen? De Joden. En als je dan ook kijkt, hoe vaak lees je niet in de kranten of waar ook, of in christelijke bladen, dat de huidige Joden de Israël van God zijn. En als je dan kijkt dat er allemaal mensenwerk is, nou, er zijn bladen die worden uitgegeven. Breng de Joden terug naar Israël. Breng de Joden terug. Weet u, en kijk, God die heeft op een gegeven moment ook het zo gedraaid dat Nebukadnezar een opdracht van God dingen deed. Ondanks dat hij niet geloofde. Ik denk zelfs dat er ook in deze tijd, ook alles wat er gebeurt, dat de Joden zich soms denken, jongen, wij moeten naar huis toe. Wij moeten dus naar, wij moeten daarheen, naar Israël, want dat is ons land, weet je. Ze worden gedwongen. En het kan best zijn dat dat ook door God zelf is. Maar als je dan, weet je, dat gebeurt allemaal door mensenwerk en wat er ook is. De Joden denken, en ook de wereld, dat is Gods volk. En als wij dat vernietigd hebben, dan hebben wij daar de macht. En vergeet niet, weet je, ook, er zijn landen die miljarden daarin steken. Ja, allemaal, ja, om het volk maar te behouden. Miljarden. Kijk nu maar wat er heen gaat. En dan denk ik van, ja, allemaal mensenwerk. En dan staat er in Jeremia 31, vers 7, want zo zegt de Heere, zie, ik doe hen komen uit het land van de noorden. Ik zal hen bijeenbrengen van de uithoeken van de aarde. Onder hen zijn blinden en verlamden, zwangeren en barenden. Met elkaar, met een grote menigte, zullen zij hierheen, staat er, hierheen terugkomen. En wat is dat hierheen? Dat is het beloofde land. God zal het zelf doen. En er staat er in vers 10 staat er, hij die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen in het hoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. Wij mogen vanuit de Bijbel lezen en ook ontdekken dat het land van God is en van niemand anders. God die zal alles zelf doen op zijn tijd, wanneer hij zover is. En dat kunnen we ook ontdekken in zijn woord. Hij heeft gewoon ons niet nodig daarvoor. Helemaal niks. En dan staat er in Joël 3, vers 1, want zie in de dagen en in die tijd, als ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, ik zal alle heidenvolken bijeenbrengen en hun doen afdalen naar een dal van Jozefat. Daar zal ik met hun een rechtszaak voeren vanwege mijn volk en mijn eigendom, Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld. Hij brengt ze terug en hij zal daar een rechtszaak houden. Maar nu even terug. Als je dan kijkt wat er momenteel allemaal vervuld wordt daar, bepaalde dingen, vergeet je niet dat daarachter alle knopjes in de wereld, dat daar nog steeds Edom Esau zit. En die willen maar één ding, dat is het koninkrijk. Zij willen niet, hebben we net gelezen, dat ik koning over hen word. Weet u, tegen die tijden staat in Handelingen 2 vers 20, de zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. Voor die tijd, weet je, dan zal er iets gebeuren waarvan wij denken, och, staat het zo. Want één ding mag ik nu wel al verklappen, wij zijn erbij als dit gebeurde. Hè? Als lichaam van de Heer Jezus Christus. Wij zijn zijn lichaam en wij zijn erbij als dit allemaal zich ontwikkelt. Kunnen jullie nog herinneren, op een gegeven moment, de Heer Jezus die reed op een gegeven moment op een ezel triomfantelijk Jeruzalem binnen. Om zichzelf eigenlijk, zo lezen wij het niet, aan de valse Joden als hun Messias voor te stellen. Hij reed op de ezel binnen en de Joden zijn er allemaal. En hij wist wie ze waren. We kunnen lezen in Lucas 19, waar we net gelezen hebben, maar er komen nog. Hij heeft dit gedaan omdat in wezen de Joden de enige vertegenwoordiger waren van zijn volk. Die in die tijd in dat land aanwezig waren. Vermengd met de stam van Esau, Edom. Zijn stammen waren niet meer, ze waren in ballingschap. In het huis van Juda was alleen achtergebleven. En die verzorgden zelfs de tempeldienst. Wat alleen voorbehouden was aan de stam Levi. De Heer Jezus die heeft geweten dat zij hem niet als hun koning zouden aanvaarden. Hij heeft dat geweten. Ze zouden hem verwerpen. En wij weten wat er gebeurd is. En omdat hij dit wist, heeft hij ook een oordeel overhandigd. In de vorm van een gelijkenis. En zo zijn we ook begonnen. Nu zijn we daar waar we heen gaan. Voordat hij zijn intocht hield in Jeruzalem. En hij is begonnen te zeggen. Wat we net hebben gelezen. Ik zal het nog een keer lezen. Hij zeide dan. Een man van hoge geboorte trok naar een ver land om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. De Heer Jezus kwam van een ver land uit de hemel. Hij zei, ga nu naar mijn volk toe. Om in wezen daar koning te worden. En hij riep 10 van zijn slaven en gaf hun 10 ponden en zei tot hen, drijft handel totdat ik terugkom. Doch zijn burgers... Dat zijn die burgers, waarvan hij wist, die Joden, die haten hem. Maar hij wist het als geen ander. En zonden hem een gezantschap achterna met de boodschap, wij willen niet dat deze koning over ons wordt. Is dat nou heel duidelijk? Die man van hoge geboorte was onze Heer Jezus Christus. En de 10 slaven, wie waren dat? Er waren de 10 stammen. Ja, en dat zijn wij niet hoor. Wij hoeven niet te evangeliseren, want wij willen onze pond, willen we eigenlijk wel 10 ponden van maken. Maar dat lukt ons voor geen meter. Ja, en die 2 ponden, wie waren dat? Nou, dat weten we wel. Dat zijn medeburgers. Ja, die haten hem, staat er. Zij waren de Joden van die tijd, die hem haten. En ze vertegenwoordigen het koninkrijk, zijn koninkrijk. En dan gaat het verder, dan gaat hij gelijk eens verder om uit te leggen wanneer de Heer Jezus terugkeert. En dat hij zijn 10 slaven zal belonen. En daarna zal hij met zijn burgers afrekenen. Matteüs 13, vers 49 zegt. Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn. De engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen. Daar heb je, afzondering. En zij zullen hen in het vurige oven werpen. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Zij die hem niet als koning wensten. Ze zijn vijanden geworden en hij heeft over hen een oordeel uitgesproken. Door die vijanden van mij... Die niet wilden dat ik over hun koning werd, breng ze hier en sla ze dood. En eigenlijk, als je er goed over nadenkt, dat zou je zeggen, onmenselijk. Maar hij wist als geen ander, de Heer Jezus, dat is Satans zaad. Hij wist waar het vandaan kwam. En deze man, de Heer Jezus Christus, die man van hoge geboorte, is nog niet teruggekeerd. Uit een ver land. Dat gaat nog gebeuren. En wij mogen weten dat hij zal wel dat terugkeren. Na circa 2000 jaar. En wat gaat hij dan doen? Dan roept hij zijn 10 slaven. De 10 stammen. Die roept hij. Verstrooid onder de volken. Hij zal ze bijeenbrengen. Hij heeft verantwoordelijkheid gegeven aan die 10 stammen om te gaan onder de volken. En dat is een compleet andere denkwijze dan wij altijd denken. Hij heeft met die 10 stammen heeft hij een scheidsbrief gegeven, want zij liepen andere goden achterna. Maar kun je ook voorstellen dat God zegt, precies denk van, hoezo, ik geef een scheidsbrief. Juda deed nog veel erger. Maar ik laat ze mooi, want het is een volk. Want als je ook de Oude Testament leest, dan heeft hij nog meer liefde voor de 10 stammen dan voor die 2. Moet je Jeremia lezen, Jesaja. Want dat deed hem zo'n pijn dat hij eigenlijk een scheidsbrief moest geven aan die 10 stammen. Maar heeft ze gedaan. En deze 10 stammen die zijn maar ondergedompeld in de volkeren. Zijn verstrooid. Weet u, en als je het dan allemaal zo op een rijtje zet, had hij eigenlijk deze belofte, wat die 10 stammen gedaan hebben, voorbehouden voor die 2 stammen. Zij moesten aan die opdracht voldoen en wezen om overal het evangelie te verkondigen. Maar zij hebben het nooit gedaan. Zij deden er niks mee. Zij hebben die 2 ponden hebben ze begraven. En dan staat er in Matteüs 21, vers 43. Daarom, ik zeg u, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden. En het zal gegeven worden aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt. Dus die 2 ponden, die worden afgenomen en die wordt gegeven aan die die 10 ponden heeft. Daarom is eigenlijk ook het volk Israël, Ephraim, gezegend. De vertegenwoordigers van het volk. Maar op een gegeven moment zullen ze rekenschap af moeten leggen. Maar er waren naast die 10 slaven ook nog medeburgers, staat er. Burgers, als je dat leest. En zij zijn eigenlijk die Joden die door alle eeuwen heen verklaard hebben dat zij in wezen de oppermacht of de macht van de Heer Jezus niet aanvaard hebben. Natuurlijk zijn er enkelingen die wel tot bekering zijn gekomen. Maar die uit Adam of uit Esau en Edom hebben hem nooit aanvaard. Zij wilden niet dat hij koning over hen werd. En als je dan kijkt wat er momenteel allemaal teruggaat naar het land Palestina, of hoe je dat ook neemt, of hoe je dat ook noemt, dan zal daar op een gegeven moment zullen ze teruggekeerd zijn. En dan staat er, en er is in de toekomst, breng ze terug. En er is in meerderheid de vijanden van de Heer Jezus, van wie hij gezegd heeft, brengt hen hier. Weet je dat ik net ook zei, breng hen hierheen. En wat zegt hij nu? Breng hen hier en slag ze voor mijn ogen. Dus er is in de toekomst een punt dat al die surrogaatjoden terug zijn, want er zijn ook die Joden die straks in wezen het beest aanbidden in de toekomst, in de tempel. Dat zijn ze. Ja, en dat zijn geen mensen, u en ik, die daar staan of die in wezen de Heer Jezus verloven. Nee, het zijn Esau, Edomieten, uit Satans zaad. Die staan er straks voor Gods, weet je, voor die beest en die aanbidden hem. En deze groep, die willen met eigen macht, willen ze eigenlijk het koninkrijk herstellen. En de Heer des Huizes, we hebben gelezen in al die dingen, hebben zij niet nodig. Wij kunnen het zelf. Weet je, en dat zal hen nooit lukken. En dat weten wij vanuit Gods woord. God zal alles zelf doen. En in wezen alles via zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En als je dat kijkt, de Heer Jezus Christus is alleen maar de enige heerser straks. Alles wat uit die andere zaad komt, Edom, Esau, Satan, zal hen niet lukken. En dan kun je nog zoveel vragen stellen. In wezen, de Joden zijn de landbouwers, hebben we gelezen. Zij hebben geweigerd de profeten te ontvangen. En ook de dienstknechten. Ze hebben eigenlijk ook de Heer Jezus, de Zoon van God, hebben ze gekruisigd. Ze hebben hem verworpen en ze hoeven hem niet. Weet u, en als je het goed beseft, er liggen 20 eeuwen tussen wat er toen gezegd is door de Heer Jezus in de gelijkenis. En als het uitgevoerd wordt. En als je zulke gelijkenissen goed begrijpt wat daar staat, dan mag je weten dat er straks maar één overwinnaar is. In Marcus 12, vers 7 nog, die zegt nog, maar die pachters zeiden tot elkaar, dit is de erfgenaam. Kom, laten wij hem doden. En de erfenis zal aan ons toekomen. Zij denken, toen zij de Heer Jezus doden, dat zij het koninkrijk opgeëist hadden, dat zij de macht hadden. En wij weten anders. Laten we hem doden. En die Joden, die valse Joden, die hebben het plan nog steeds om de erfenis van onze Heer Jezus Christus aan hen toe te laten komen. Zij denken dat ze met macht en met kracht die erfenis kunnen stelen. Weet u? De Heer Jezus zegt ook in Matteüs 23. Gij getuigt dus van uzelf dat gij zonen zijt van de moordenaars der profeten. Maar ook gij, maakt ook gij de maat uw vaderen vol slangen. Adderen gebroed. Hoe zult gij ontkomen aan het oordeel van de Heer Jezus Christus? Er staat eigenlijk hel. Maar ja, aan die oordeel ontkomen ze niet. Gij hebt de duivel tot vader. En ook de begeerten van uw vader doen. Want de Satan wil maar één ding. Die wil de Heer Jezus vernietigen. Hij was een mensenmoorder vanaf het begin. Niet in de waarheid staat er. Maar in hem is geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, naar zijn zaad. Want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Maar omdat ik u de waarheid zeg, mij gelooft gij niet. Het oordeel van onze Heer Jezus Christus is rechtvaardig. En wanneer hij de indringers en ook de samensweerders, als hij die gaat oordelen, dan is dat een rechtvaardig oordeel. Maar als je probeert door middel van geweld iets te grijpen, krijg je het in dit geval niet. Lucas 19, vers 27 sluit ik dan nog een paar dingen. Maar deze vijanden van mij die niet wilden dat ik koning over hen zou worden, breng ze hier en sla ze hier voor mijn ogen dood. Maar ook Paulus wist als geen ander wie hij voor zich had. Ook als tegenstander. Diezelfde tegenstanders. Het waren niet u en ik of wie ook. Het waren de valse Joden die de grote tegenstanders waren, ook van Paulus. Als je ook kijkt wat Paulus overkomen is in de handelingen en ook in de latere brieven. Altijd had hij tegenstanders. Op een gegeven moment had hij niemand over. Maar hoofdzakelijk waren het dat ook de Joden. Want ze geloofden niet dat die Jezus, die ook Paulus verkondigde, dat dat de Christus was. Weet u, maar wij mogen weten dat Christus koning zal worden in de toekomst. En dat is een zekerheid van het Gods woord. En weet u wat ik net ook al zei? Wij zijn erbij als hij dit gaat ontvouwen. Als lichaam van de Heer Jezus Christus. En wij zullen zien wat daar gebeurt. Als je er goed bij nadenkt, nou, ik heb helemaal geen dag erbij. Maar het is eigenlijk onmogelijk. En ik sluit af met Efeze 1, vers 22. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. En de vervulling van hem die alles en in allen vervult. Amen. We sluiten af met gebed en dan gaan we na die tijd staande zingen. Glorieklokken 207. O zoete naam met uw verborgen schatten. Maar je mag ook een ander lied spelen straks. Zullen we eindigen met gebed? Vader, het is geweldig dat we mogen weten vanuit uw woord waar het heen gaat. Heer, dat u ons dat al voor eeuwen terug in uw woord gezet hebt, Heer. En als we met uw woord bezig zijn, dan mogen we dat ontdekken. Wat voor plan u hebt met uw schepping. Want het is uw schepping en van niemand anders. Heer, zo kunnen wij door het leven gaan, ook in de tijd die voor ons ligt. En wij mogen weten dat u altijd bij ons bent en ons nooit in de steek laat. Daarvoor kunnen we alleen maar danken, loven en prijzen. Zo willen we ook de rest van deze dag aan u voorleggen, ook de week die voor ons ligt, en dat we mogen weten dat in alles u onze helper bent, onder alle omstandigheden. Heer, dit bidden we zo uit genade alleen. Amen.